Romeinen hoofdstuk 16, vers 1 tot met vers 16. Paulus schrijft aan Timotheus: Timotheus, elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ook de tekst die we met elkaar gaan lezen is geïnspireerd woord van God. En het is nuttig om te onderrichten. We lezen met elkaar Romeinen hoofdstuk 16, vers 1. En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchereën is, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heilige waardig is en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epinetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Groet Maria, die zich veel moeite voor ons heeft getroost. Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus en mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Groet hem die tot het huis van Aristobulus horen. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in de Heer zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heer. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Heer. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegmon, Hermas, Patrobas, Hermas en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas en alle heiligen die bij hen zijn. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeente van Christus groeten u. Tot zover deze groeten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Misschien dat we met een vraag kunnen beginnen deze morgen. Heb jij ooit een onderscheiding ontvangen? Of een eervolle vermelding voor bijvoorbeeld geweldige studieprestaties, voor indrukwekkende verkoopcijfers, voor onvermoeibare inzet voor de club of sportvereniging, voor jarenlange trouw. Het is een hele eer om onderscheiden te worden, om een eervolle vermelding te ontvangen. Gemeente, broeders en zusters, doorgaans probeer ik een inleiding te verlevendigen met een persoonlijke illustratie. Dat viel deze morgen niet mee. Immers, mijn studieprestaties waren onder de maat. Wat dat betreft geen eervolle vermelding voor mijn persoon. Toch komt het wel eens voor dat je naam positief genoemd wordt. En dat doet goed, dat kunnen we denk ik allemaal onderschrijven. Wist je trouwens dat er in de Bijbel een aantal erelijsten voorkomen van mensen die een eervolle vermelding krijgen? We zijn denk ik allemaal bekend met de erelijst uit Hebreeën hoofdstuk 11, waar de geloofsgetuigen één voor één worden opgevoerd als voorbeelden. Daar heb je het woord, voorbeelden, rolmodellen tot navolging. Ook in ons schriftgedeelte in Romeinen 16 hebben we zo'n erelijst. De lijst met 24 namen van mensen die niet alleen maar gegroet, maar ook gecomplimenteerd worden. Voor elk van deze mensen heeft de apostel Paulus een persoonlijk woord van waardering. En reken maar dat dat betrokkenen goed gedaan heeft. Dat het hem bemoedigd en aangemoedigd heeft. In onze tekst spant de apostel Paulus zich in om zijn medegelovigen te complimenteren met het genadewerk van God in hun leven. En ik mag wel zeggen dat hij daarin een voorbeeld is voor ons. Gemeente Romeinen 16 is een van de meest instructieve hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. En wel omdat het persoonlijke, liefdevolle relaties in de gemeente aanmoedigt. Relaties waarin woorden van waardering naar elkaar worden geuit. Deze 24 mensen is een geweldige eer te beurt gevallen dat zij met naam en toenaam en kwaliteiten in het geïnspireerde en gezaghebbende woord van God genoemd worden. Dit 2000 jaar oude woord is door miljoenen mensen gelezen en deze miljoenen hebben ook de namen en verdiensten van deze 24 mensen gelezen. Wat een eer. De vraag is natuurlijk, hoe kan het dat Paulus deze mensen kende? Immers, hij was nog nooit in Rome geweest. Hoe kende hij deze mensen? Nou, van sommigen weten wij dat zij in andere delen van het Romeinse wereldrijk met hem hadden samengewerkt en dat zij zich daarna in Rome hadden gevestigd. Anderen kende hij waarschijnlijk alleen van naam en reputatie, omdat er een goed getuigenis van hen uitging. Hoe dan ook, op de een of andere manier waren er in de gemeente van Rome veel broeders en zusters die de apostel persoonlijk kende en lief had. In de afsluiting van zijn brief wil hij hen ongenoemd laten. Hij wil hen noemen en hen daarmee bemoedigen in de navolging van Christus. Wanneer wij daarentegen Paulus hadden mogen adviseren op dit punt, dan hadden wij gezegd, Paulus niet doen. Je moet die namen niet noemen, want geheid ga je iemand vergeten. Je krijgt er alleen maar scheve ogen van, Paulus. Niet doen, want met het noemen van deze broeders en zusters zijn er gelovigen die niet genoemd worden, die geen eervolle vermelding krijgen. Hoe zouden zij daarop reageren? Zou de gemeente dan te klein zijn geweest? Nou, we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. En wat zouden zij gedaan hebben, wanneer zij op voorhand hadden geweten dat hun namen in het eeuwig woord van God vermeld zouden worden? Hadden zij dan wellicht anders geleefd? Hadden zij dan op andere dingen ingezet, in andere dingen geïnvesteerd? Had het verschil gemaakt in de manier waarop zij leefden? Hadden zij dan misschien meer aandacht gegeven aan de vertrouwelijke omgang met de Heere en de toepassing van het woord van God in hun leven? Als ze nu van tevoren geweten hadden, hè, dat hun namen vermeld zouden worden in het woord van God, zouden ze dan anders geleefd hebben? Interessante vraag. Een andere, niet onbelangrijke vraag is, waar deze mensen het aan verdiend hebben dat zij een eervolle vermelding krijgen in het woord van God. Kijk, als we eenmaal weten waarom zij zo geëerd worden, kunnen ook wij ons leven op orde brengen en zo gaan leven dat ook wij straks voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus een eervolle vermelding krijgen. Een lof ontvangen van God. 1 Korinthe 4 vers 5. Dat we dan die geweldige woorden van de Heer Jezus mogen horen. Goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Ga in de vreugde van je Heer. Broeders en zusters, op die dag zullen wij kostbare kronen ontvangen. Niet voor onszelf, maar om die voor de voeten van de Heer Jezus neer te leggen. Om hem te huldigen. Want onze bekwaamheid is Gods werk. Wat een eer zal het zijn om vele kronen voor hem te mogen neerleggen. De vraag is dus, waarom kregen deze 24 mensen een eervolle vermelding in het eeuwig woord van God? Antwoord. Zij kregen een eervolle vermelding in het woord van God. 1. Vanwege hun dienstbetoon aan Christus en zijn lichaam, de gemeente. 2. Vanwege hun lijden om Jezus wil. 3. Vanwege hun liefde voor de broeders en zusters. 1. Zij kregen een eervolle vermelding in het woord van God. Vanwege hun dienst aan Jezus Christus en zijn lichaam, de gemeente. 2, vanwege hun lijden om Christus wil. En 3, vanwege hun liefde voor de broeders en zusters in de gemeente. Dat zijn de 3 punten die we deze ochtend met elkaar willen delen. We gaan ze 1 voor 1 bespreken. Allereerst, zij kregen een eervolle vermelding vanwege hun dienstbetoon aan de Heer Jezus Christus en zijn gemeente. Wat ons als eerste opvalt, broeders en zusters, bij deze 24 mensen, is dat zij actief waren in de dienst aan Jezus. Zij dienden de Heer en zij dienden hem volhardend. Dat wil zeggen, volharden is dat je actieve weerstand biedt aan de druk, geestelijke druk, maatschappelijke druk, de druk van het dagelijks leven, dat je actieve weerstand biedt aan de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. Zij hebben de Heere volhardend gediend. Daarbij zijn in deze lijst alle rangen en standen vertegenwoordigd. Mannen, vrouwen, slaven, vrije, werkgevers en werknemers, rijke, arme, Joden, Grieken en Romeinen, mensen van de straat en van het keizerlijk hof. Maar ongeacht hun nationale, maatschappelijke of economische positie, worden zij alle gekenmerkt door een volhardende dienst aan de Heere Jezus Christus en zijn gemeente. Als eerste noemen wij in deze tekst Febe. Leest u maar mee in de tekst. Ik hoop dat u uw Bijbeltje open op schoot hebt. Leest u maar mee. Ik heb het hier vaker gezegd. Ik vind het niet erg om tegen gebogen hoofden aan te preken. Tenzij deze hoofden dommelen. Maar ik vind het fijn als u met uw hoofd gebogen bent over de tekst van de schrift. En zo ook meevolgt. U zult zoveel meer hebben aan de prediking wanneer u ook de tekst meevolgt. We lezen vers 1. Romeinen 16, 1. Ik beveel Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente, die in Kenchereë is, opdat u haar ontvangt in de Heer op een wijze die heilige waardig is en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Febe, broeders en zusters, betekent stralende of reine, schitterende, een prachtige naam. Zij was vanuit de wereld, vanuit de afgodendienst, was zij tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En van meet af aan is zij een dienares geworden van de gemeente te Kenchereë. Dat was de oostelijke haven van Korinthe. Het woord dienares is de vertaling van het Griekse diakonon, wat in het Nieuwe Testament vertaald wordt met diaken. En de ene keer duidt dat in de Bijbel op een formele bediening, op het ambt van diaken. Een volgende keer duidt het alleen op dienstbetoon. Nou, volgens sommige uitleggers gaat het hier om een erkende bediening en dat Febe diakones was. Andere uitleggers menen dat zij alleen maar de gemeente diende, zoals elk gemeentelid dat behoort te doen. Hoe het ook zij, voor welke uitleg je ook kiest, voor beide uitleggingen is iets te zeggen, maar waar het in de tekst om gaat, is dat Febe offervaardig de Heere diende. Waarschijnlijk dat zij een welgestelde vrouw was. Een vrouw die goed bij kas zat. Die met haar vermogen het werk van de Heere in de verkondiging van het evangelie ondersteunde, diende. Er staat, ze had vele bijstand verleend. Waarschijnlijk dat ze in verband met zaken naar Rome moest. En toen heeft ze de brief van Paulus uit Korinthe meegenomen en afgegeven aan de gemeente in Korinthe. Ze heeft gefunctioneerd als postbode. Daar voelde ze zich niet groot voor. Ze wilde best als postbode gebruikt worden om deze belangrijke brief af te geven aan de gemeente in Rome. Een ander voorbeeld is Priscilla en Aquila. Vers 3. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus. Medearbeiders. Nou, dit stel was net als Paulus tentenmakers. Tentenmakers. Paulus had hen voor het eerst in Korinthe ontmoet. Nadat zij, net als de andere Joden, op bevel van keizer Claudius Rome hadden moeten verlaten. Gedurende zijn verblijf in Korinthe woonde de apostel Paulus bij hen in huis. Ze zijn nu terug in Rome en opnieuw de gemeente komt bij hen aan huis samen. Dit waren dus mensen met een open hart en een open huis, een gastvrije broeder en zuster. Paulus noemt hen mijn medearbeiders in Christus. Met andere woorden, het waren mensen die geestelijk gesproken de armen uit de mouwen staken. Mensen die hun tijd uitkochten, mensen die van aanpakken wisten. Mensen die hard werkten in het koninkrijk, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daarom dat Paulus hen groet en van harte aanbeveelt. In hetzelfde verband wordt ook Maria genoemd in vers 6. Groet Maria, die zich veel moeite voor ons heeft getroost. Letterlijk staat er Maria die veel gezwoegd heeft voor ons. Dat moeite, dat is een wat zwakke uitdrukking van het oorspronkelijke woord. Er staat gezwoegd. Maria had zich zo gezegd het vuur uit de sloffen gelopen in haar dienst aan de gemeente en het hoofd van de gemeente, de Heer Jezus Christus. Het lichaam van Christus, het hoofd van de gemeente, was haar alles. In vers 9 wordt er over Urbanus gezegd, groet Urbanus, onze medearbeider in Christus. Ziet u die nadruk op het dienstbetoon van deze broeders en zusters? Ook in vers 12. Groet Tryfena en Tryphosa, vrouwen die zich moeite getroost hebben in de Heer. Heeft u herzien, de Statenvertaling staat er veel moeite. Ik begrijp niet waarom dat zo in de tekst geslopen is, want in dit geval staat het woordje veel er niet bij. Maar ook staat er hier letterlijk vrouwen die gezwoegd hebben. Gezwoegd. Met andere woorden, die zich de naad uit de kous hebben gewerkt. Die zich onvermoeibaar hebben ingezet ten dienste van de Heere en zijn gemeente. De meeste uitleggers denken dat Tryfena en Tryphosa zusters waren. Misschien wel tweelingzusters. Tryfena betekent zwak en Tryphosa betekent zacht. Tweelingzusters die zwak en zacht waren. Maar van wie Paulus zegt dat ze gezwoegd hebben. Die zich moeite getroost hebben in de Heere. Ze gaven met andere woorden alles wat ze hadden. Ze werkten zo hard dat ze er bij kans bij neervielen. De twee zusters gaven zich in de dienst van God en zijn gemeente. We hebben nu al een aantal vrouwen ontmoet hier in de tekst. En dat zie je hoe de gemeente ook steunde op het werk van deze zusters. Die zich met heel hun hart en hun kracht inzetten. Voor de naam van Jezus. En zijn lichaam de gemeente. Ook in vers 12 wordt Persis nog genoemd. Groet Persis. De geliefde zuster. En nu staat het er wel. Die veel moeite getroost heeft. Nu staat het woordje veel er wel in het oorspronkelijke. In het oorspronkelijke Grieks. Die zich veel moeite getroost heeft in de Heere. Dus en dat gaat hier om hetzelfde zwoegen nu. Wat we ook bij Tryfena en Tryphosa lezen. En wat later ook van Maria wordt gezegd. Persis en Maria gaven alles wat ze hadden. Veel gezwoegd. Veel gezwoegd. En ze gingen nog een stap verder. Geen wonder dat hun namen genoemd worden in de erelijst van de heiligen. Trouw dienden zij hun Heer. Broeders en zusters. Er zijn veel dingen die onze tijd en aandacht vragen. Werk. Huishouden. Onderhoud van je bezittingen. Recreatie. Hobby, sport. Vermaak, internet, de krant. En voor je het weet, word je door al deze dingen ingepakt. Velen van jullie zijn nog jong. Jullie zijn in de opbouw van je gezin. Je werkt aan je huwelijk. En er is een enorme claim, ook vanuit deze wereld, op je tijd en je energie. Voor je het weet, nogmaals, word je ingekapseld. Wordt al je tijd en je energie en je kracht en je aandacht weggezogen naar secundaire dingen. Let goed op. Je huwelijk is niet secundair en je gezin is niet secundair. Die hebben prioriteit. Maar daarna komt de gemeente van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk. Ja, op zondag weten we altijd een dagdeel vrij te houden voor de gemeente. Maar laat niemand het in zijn hoofd halen om ons te benaderen voor een terugkerende gemeentelijke bediening. Wij willen alles behalve met huid en haar betrokken zijn. Wij zeggen zonder blikken of blozen dat we geen tijd hebben. Zo ervaren we dat ook echt. We kunnen er niet nog meer bij hebben. Een gemeente met veel jonge mensen had dringend behoefte aan jeugdleiders. Geestelijke volwassen mensen die leiding en onderwijs konden geven, die een rolmodelfunctie konden vervullen. Maar helaas was er binnen die gemeente nauwelijks een handvol geestelijke volwassenen te vinden, die vanuit Gods liefde in deze nood wilden voorzien. Maar buiten de gemeente was dat heel anders. Daar wemelde het van volwassenen die maar wat graag tijd wilden vrijmaken en energie wilden vrijmaken voor het leiden / verleiden van de jonge mensen. Sommige ouders in de gemeente zeiden, ja, maar ik zit al op een jeugdkring of een bijbelstudie. En dat vind ik zo fijn, ik kan er niet ook nog een tienerclub bij doen. Maar de drugsdealer op het schoolplein zei, al loop ik het risico in de cel te belanden, ik zal me dagelijks inspannen om de aandacht van de jongeren te winnen. Andere ouders in die gemeente zeiden, oh, we hebben het zo druk. Op het werk, sociaal, met de clubs, de hobby's. We kunnen het eenvoudigweg niet opbrengen. We hebben de energie niet om in het weekend of in de avonduren ook nog met jongeren bezig te zijn. Maar de baas van de dancing en de zuipkeet en de nachtclub zeiden, al moeten we de hele nacht opblijven, wij zorgen wel voor jullie jongeren. Sommige volwassenen in de gemeente zeiden, wij hebben geen verstand van jongerenwerk, we zijn er niet geschikt voor. Ja, maar de film- en de pornofabrikanten en de tijdschriftproducenten die zeiden, we zullen onderzoek doen, marktanalyses doen en miljoenen uitgeven om erachter te komen wat de jongeren aantrekt en hoe we hen kunnen winnen. En zo bleven deze volwassenen rustig naar hun kring en hun bijbelstudie gaan. En genoten van hun vrije avonden en weekenden, waarin zij zich konden bezighouden met allerhande hobby's en vertier. Maar niemand was er voor de jongeren. Toen brak de zondag aan dat er geen jongeren meer in de kerk waren. De volwassenen in de kerk vonden dat een droevig tijdverschijnsel. En besloten er eendrachtig voor te gaan bidden. Maar de drugsdealer, de pornoproducent, de zuipketeigenaar en etcetera, zij rekenden zich rijk en complimenteerden elkaar met de behaalde successen. Een confronterende gelijkenis. De volwassenen uit dit verhaal hadden die erelijst nooit gehaald. Genoeg over hen. Hoe staat het met ons? Ben jij een van die mensen die een erevermelding krijgt omdat je de Heer volhardend dient? Omdat je je leven in zijn dienst hebt gesteld? Omdat je gegrepen bent door het belang van het lichaam van Christus, de gemeente? Omdat je zwoegt, ondanks kritiek, zwoegt, ondanks weinig of geen erkenning? Omdat je tot het uiterste gaat in je dienst aan hem en zijn lichaam, de gemeente, waarvan deze gemeente een onderdeel is. Omdat je jezelf opbrandt en verteert in de dienst aan Jezus. Stel dat je tot de gemeente van Rome had behoord. Had jouw naam dan in deze lijst gestaan? Had jij een eervolle vermelding gekregen? Eigenlijk is dat geen belangrijke vraag. De belangrijke vraag is, staat je naam op die toekomstige lijst? Die lijst die vrijkomt op de dag voor de rechterstoel van Christus. Wanneer onze werken beproefd worden en wij beloond worden op basis van hoe wij onze tijd, ons geld en energie, talenten en gaven hebben geïnvesteerd in de dienst aan Jezus. De Heere zegt, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemand werkt dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Daarom stellen wij er ook een eer in, om hem welbehagelijk te zijn, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Met wat voor doel? Opdat ieder vergelding ontvangt. Waarvoor? Voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nog een keer die vraag. Nog een keer die vraag. Zal jouw naam op die toekomstige erelijst staan? Een prangende vraag. Confronterend, ja, maar soms moeten dingen confronterend gesteld worden. Zou jij je niet willen voorbereiden op de dag dat je voor de rechterstoel van Christus verschijnt? Zou jij niet net als de broeders en zusters op deze erelijst willen staan omdat je prioriteiten hebt gesteld in je leven? En jezelf beschikbaar hebt gemaakt om datgene te doen waartoe God ons in het lichaam van Christus geroepen heeft. Deze mensen in de Romeinen 16 krijgen een erevermelding in het woord, omdat zij de Heere volhardend dienden. Zij hielden er waarachtige Gods dienst op na. Gods dienst. En daarom dat zij genoemd worden. Een geweldig voorbeeld voor ons. Ten tweede. Zij worden genoemd in deze erelijst. Vanwege hun lijden om Christus wil. Vanwege hun lijden om Christus wil. Over Priscilla en Aquila lezen wij in vers 4. Dat is dus het tweede punt. Zij werden geëerd vanwege hun dienst aan Jezus Christus en zijn gemeente. Tweede punt nu. Zij werden geëerd vanwege hun lijden om Christus wil. En dan lezen we in vers 4 over Prisca en Aquila. Ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben een dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Wij lezen hier hoe Paulus hen ten overstaan van de gemeente roemt. Hen die erkenning geeft in bijzijn van andere broeders en zusters. Hij spreekt grote persoonlijke dankbaarheid uit. Uit de handelingen wordt niet duidelijk bij welke gelegenheid dit echtpaar hun leven op het spel hebben gezet voor de apostel Paulus. Wellicht dat het in de gemeente wel bekend was en dat het daarom niet nodig is dat Paulus dat vermeldt. Hoe dan ook, Prisca en Aquila hebben ten behoeve van de apostel Paulus hun leven op het spel gezet omwille van het evangelie. Het waren mensen die bereid waren om te lijden voor het evangelie van Jezus Christus. Ben jij bereid om te lijden voor het evangelie van de Heer Jezus Christus? Vers 7. Dan lezen we, groet Andronicus en Junias, mijn familieleden, en dan zegt hij, en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen die al eerder dan ik in Christus waren. Nou, het is niet duidelijk of Junias een man of een vrouw is. Als Junias een vrouw was, gaat het hier mogelijk om man en vrouw. Paulus zegt dat zij voor de apostelen van grote betekenis geweest zijn. Niet dat zij tot de 12 apostelen behoorden, maar wel mogelijk dat zij door de gemeente waren uitgezonden om het evangelie te verkondigen op die plaatsen waar de naam van de Heer Jezus nog niet genoemd was. Paulus zegt dat zij voor hem in Christus waren. Mogelijk behoorden zij tot die 3000 die op de eerste Pinksterdag tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus Christus. Sommige uitleggers denken dat Andronicus en Junias als eerste in Rome het evangelie hebben verkondigd. Dat ze misschien wel de gemeentestichters waren van de gemeente in Rome. We weten het niet. Kijk, over een aantal zaken zijn we wat Andronicus en Junias betreft niet zeker. Maar wat we wel zeker weten is dat deze twee mensen samen met de apostel Paulus omwille van het evangelie hadden gevangen gezeten. Ze waren gearresteerd en gevangen gezet in een Romeinse cel. Hij noemt hem mijn medegevangenen. Met andere woorden, ze waren bereid om pal te staan voor de Heer Jezus Christus. Ze waren bereid om ondanks vervolging, moeite, vijandschap, Jezus te volgen. En ze schuwden het lijden om zijn naam niet. Ze waren bereid om daarvoor de gevangenis in te gaan. Lijden om Christus wil. In vers 10 wordt ook Apelles nog genoemd. Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Beproefd. Dat betekent testen. Met het oog op goedkeuring. Testen met het oog op goedkeuring. Denk maar aan APK-keuring. Het wordt eerst APK, eerst is een keuring voordat je er weer de weg op mag. Nou, Apelles kwam glansrijk door deze keuring, deze toets heen. Hij had blootgestaan aan moeilijke omstandigheden, mogelijk zelfs aan vervolging en gevangenschap, maar hij heeft de test doorstaan. Hij is trouw gebleven aan de Heere Jezus Christus. Geen wonder dat ook hij een erevermelding krijgt in deze erelijst van heiligen. Nou, wat denk je? Zou een van ons in aanmerking komen voor deze eer? Naar mijn overtuiging zullen wij daar over niet al te lange tijd achterkomen. Er is immers een groeiende weerstand in onze maatschappij tegen bijbelgetrouwe gelovigen. Gelovigen die de Heer op zijn woord nemen. We zijn een van die weinige groepen die openlijk bespot en belachelijk gemaakt kunnen worden zonder dat daartegen geprotesteerd wordt. Het is politiek niet correct om welke andere groep dan ook te bespotten, maar wanneer je het bijbelse christendom belachelijk maakt, het bijbels christendom dat vasthoudt aan de schepping in 6 dagen en het bijbelse moraal en de man-vrouw relatie, dan ben je klaarblijkelijk vogelvrij voor spot en hoon. Er zijn een tal van prominenten in Nederland die het bijbels christendom openlijk kleineren en die bijbelgetrouwe christenen zouden willen verbieden om officiële functies te bekleden, omdat zij hun persoonlijke geloofsovertuigingen niet van hun werk kunnen scheiden. De laatste 10, 20 jaar wordt de vrijheid van het bijbels christendom steeds meer beperkt en bekritiseerd, en dat zal al erger worden, broeders en zusters. De Bijbel zegt: maar slechte mensen zullen van kwaad tot erger komen. Maar ben jij nou bereid om net als deze mensen uit Romeinen 16 pal te staan voor de Here? Ook als dit lijden of uitsluiting met zich meebrengt. Geen promotie. Omdat je het niet op een akkoordje wil gooien met je bijbelse waarden en normen, principes. Of haken we dan af? En worden we een soort van onzichtbaar, een soort van grijze muizen. En verloochenen wij onze heiland als het erop aankomt. Zij die bij de rechterstoel van Christus een erevermelding krijgen, zijn degene die ondanks het lijden pal staan voor Jezus Christus en zijn woord en daar volhardend aan vasthouden. De gelovigen uit Romeinen 16 krijgen een erevermelding vanwege hun dienstbetoon aan de Heer Jezus Christus en zijn gemeente, en vanwege het lijden omwille van zijn naam. 3. En daarmee sluiten we af. 3. Zij worden geëerd vanwege hun onderlinge liefde. Zij worden geëerd vanwege hun onderlinge liefde. De laatste hoofdstukken van de Romeinenbrief staan vol met liefde-instructies over hoe we met elkaar en met de buitenstaanders moeten omgaan. Vanaf hoofdstuk 12 is het terugkerende refrein: heb elkaar hartelijk lief. Heb elkaar hartelijk lief. Als je de apostel Paulus vandaag in de dienst zou hebben, natuurlijk, ze zouden hem een ereplekje geven ergens vooraan. We zouden vragen: apostel Paulus, heb je nog een woord voor ons? Dan zou de oude apostel opstaan en zich omdraaien naar de gemeente en zeggen: heb elkaar hartelijk lief. Heb elkaar hartelijk lief. Het is zo belangrijk in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Onderlinge liefde. Hoofdstuk 16 is wat dit betreft een van de meest aansprekende hoofdstukken. Omdat het gaat over liefdevolle relaties in de gemeente. Een voorbeeld van praktische agape-liefde. De liefde van God in actie in de gemeente. Is natuurlijk Febe, waar we mee begonnen zijn. In vers 2b staat er: want ook zij heeft bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Hoe heeft Febe haar liefde voor Christus en de gemeente gestalte gegeven? Hoe heeft zij daar concreet inhoud aan gegeven?
Nou, zoals gezegd woonden zij in Kenchereë, een zeehaven, 1,5 kilometer van Korinthe. Vele mensen passeerden Kenchereë, waaronder ook medegelovigen. De overnachtingsmogelijkheden waren in die tijd allesbehalve ideaal. En de gelovigen op doorreis hadden behoefte aan een hartelijkheid en een veilige plaats om te overnachten. Haar huis, het huis van Febe, stond altijd open. Ze bewees haar liefde door haar hart en huis voor de gelovigen open te stellen. Zo ook Prisca en Aquila. Uit Handelingen 18 weten wij dat Paulus gedurende zijn verblijf in Korinthe bij hen in huis verbleef. Vers 5 zegt, groet ook de gemeente bij hen aan huis. Ze stelden hun huis ter beschikking van de gemeente. Het is interessant, iedere keer wanneer je over dit stel leest, komt er een gemeente bij hen aan huis samen. Prisca en Aquila hadden altijd een open hart en huis voor de gelovigen, om samen te komen voor lofprijzing, instructie en gemeenschap. Staat jouw huis open als een plaats van samenkomst voor de gelovigen? Weet je, wij beschouwen ons huis vaak als een soort van heiligdom, waarin wij ons terugtrekken als een veilige haven in een woelige wereld. En op zich is daar niets mis mee. Maar misschien dat de Heere God wel van jou vraagt om je huis te gebruiken als instrument van zijn liefde. Als een open plaats waar je mensen, waar je broeders en zusters kunt verwelkomen aan je tafel, waar je hen kunt bemoedigen. Ben je daartoe bereid om je huis open te stellen voor de Bijbelstudiekring? Ben je bereid om je hart, je huis, je gezin open te stellen? Het is vanwege deze praktische liefde dat hun namen in deze erelijst van heiligen genoemd worden. En wat te denken, wat we ook in vers 4 van Priscilla en Aquila lezen, dat zij hun hals, hun leven voor de apostel Paulus op het spel hebben gezet. De Heer Jezus zegt, niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven voor zijn vrienden geeft. En dat is precies wat zij deden. Op een geweldige manier wordt de liefde van God manifest in hun leven. Het toppunt van christelijke liefde. Niemand heeft grotere liefde dat hij zijn leven inzet voor zijn naaste. In vers 5 schrijft Paulus, groet mij geliefde Epinetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Nou, voor de eerste persoon die je tot de Heer Jezus Christus hebt mogen leiden, heb je een speciaal plekje in je hart. Een bijzondere genegenheid. Zoals bijvoorbeeld de landbouwer die het land doorploegd heeft ingezaaid. En na verloop van tijd ziet hij het eerste sprietje groen bovenkomen. Ai, 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 ai. Dat is iets bijzonders. Iets bijzonders. Nou, zo is deze Epinetus de eerste in de Romeinse provincie Azië die zijn vertrouwen op de Heer Jezus had gesteld voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Hij noemt hem mijn geliefde Epinetus. Mijn geliefde. En ook in vers 8 groet Amplias mijn geliefde broeder. En ook in vers 9b mijn geliefde Stachys. Ook in vers 12b groet Persis de geliefde zuster. En dat geliefde is niet maar een woord wat makkelijk over zijn lippen kwam. Hij zegt dat niet zomaar even. Nee, het is doelbewust dat hij deze mensen als geliefden aanschrijft. Hij hield van deze mensen. En zij hielden van hem. Er was onderlinge liefde tussen de broeders en zusters. En het toppunt van deze liefde lezen we in vers 16, waar hij zegt, groet elkaar met een heilige kus. Tot 4 keer toe lezen we in het Nieuwe Testament de oproep om elkaar te groeten met een heilige kus. Zonder aan een direct gebod te willen denken, mogen wij aannemen dat de begroeting met een kus onder de eerste christenen gebruikelijk was. En dan begrijp je denk ik ook dat het hier niet om een romantische kus gaat, maar om een hartelijke omhelzing waarbij je elkaar op de wang kust. Er staat dat het een heilige kus moet zijn. Dat is een andere kus dan alle andere kussen. Heilig is apart. Niet een gewone kus, maar een aparte kus. Een afgezonderde kus. Mooi, hè? Heilige kus. Het is niet voor niets, broeders en zusters, dat de Heere deze aansporing in zijn heilig woord heeft laten opnemen. Zoals gezegd, elk schriftwoord is van God ingegeven om te onderrichten. Zo ook deze aansporing. In deze wijze van begroeten ligt een grote warmte en hartelijkheid. Je komt ook heel dicht bij elkaar. Het is meer dan alleen maar elkaar een hand geven. Met andere woorden, laten we elkaar met vriendelijkheid en hartelijkheid tegemoet treden. Zorg voor elkaar. Wees hartelijk voor elkaar. Zie naar elkaar om. Er zijn zoveel eenzame en verwonde mensen, ook in deze gemeente. Elke keer dat je dit gebouw binnenstapt, zijn er eenzame en zijn er verwonde mensen. En er is niets gemakkelijker dan om langs elkaar heen te kijken en te denken, ik heb genoeg aan mijn eigen sores. Nee, nee, zo hoort het in de gemeente niet toe te gaan. De Heere wil nu juist dat wij oog hebben voor de ander en in liefde een warmte en een hartelijkheid naar die ander uitreiken. En wanneer dat gepast is, even een hand vast te houden. Een arm om hen heen te slaan. Of hen een bemoedigende omhelzing te geven. Ik denk dat wij dat in de gemeente, maar ook in onze gezinnen, veel meer zouden moeten doen. Ik zou daar zeker in de gezinnen toe willen oproepen. Om elkaar ook te koesteren op deze manier. Want daarmee zeggen op een non-verbale en indringende en ook een genezende manier. Ik geef om jou. Ik ben in jou geïnteresseerd. Je gaat me aan het hart. Wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik je dienen? Hoe kan ik je bemoedigen en aanmoedigen? Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Dus loop hier straks niet zomaar de gemeente uit. Groet elkaar. Groet elkaar. Heb elkaar hartelijk lief. Neem het woord van Johannes ter harte als hij zegt, geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Keer op keer hebben wij die aanmoediging nodig om elkaar daadwerkelijk lief te hebben. Wij kunnen elkaar nooit genoeg lief hebben. Herinner je de woorden van Paulus? Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben? Zij die de ander waarachtig lief hebben, kwalificeren zich voor een erevermelding op de dag van de rechterstoel van Christus. Wat denk je? Wordt je naam daar genoemd? Zij werden geëerd vanwege hun dienstbetoon aan Christus en zijn gemeente, vanwege hun lijden om Christus wil en vanwege hun liefde voor Christus en zijn gemeente. Een voorbeeld tot navolging. Gemeente, zullen we ernst gaan maken? Zullen we ernst gaan maken met deze woorden? De Geest van God, zonder wie wij helemaal niets kunnen doen, totale zeggenschap geven in ons leven, zodat wij dienstbare mensen worden, die bereid zijn om te lijden om Jezus wil, die boven alles liefhebbende mensen zijn. Dan zullen onze oren op een dag de begerenswaardige woorden horen. Goed gedaan. Goed gedaan, trouwe dienaar. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Ga in de vreugde van je Heer. Nog even dit. Er is één mens in wie al deze dingen volmaakt aanwezig zijn. De Heere Jezus Christus. Hij zei, zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel, zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij is gekomen, één, om te dienen. Twee, om te lijden om onzentwil. Drie, uit liefde tot losprijs voor velen. God bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Zijn liefde motiveerde hem om voor ons te lijden. Laten wij de Heer Jezus Christus eren om zijn dienstbetoon, om zijn lijden en zijn liefde voor verloren zondaren. Ere zij het Lam dat onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laten we samen bidden. Heere, wij zeggen u dank dat we uw woord mochten overdenken deze morgen. Waarin ons zoveel broeders en zusters zijn voorgesteld. Wiens leven een voorbeeld tot navolging is voor ons. Wij zeggen u dank voor hen, voor hun dienst aan u. Voor hun bereidheid om te lijden om Christus wil. Om daarvoor gevangen gezet te worden, uitgesloten te worden, gepasseerd te worden. Omdat ze alles wilden geven voor de navolging van Jezus. Wij zeggen u dank voor hun onderlinge liefde. Wij bidden u dat wij als broeders en zusters deze woorden ter harte zullen nemen. Wilt u ze maar bevestigen in ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven, dat wij dienaren zullen zijn van u en van de gemeente. Zullen lijden, bereid zijn om te lijden om Christus wil. En elkaar hartelijk zullen liefhebben. Wilt u nu dit woord gebruiken en met kracht in ons hart planten, opdat het vrucht zal dragen tot in eeuwigheid, tot eer van uw naam in ons leven en in ons gemeenteleven. Het gaat niet om ons, o Heere, maar uw naam zij al de eer in hemel en op aard. En we zeggen u dank voor de Heere Jezus Christus, die ons hierin ten voorbeeld is geweest. Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Die zijn leven heeft gegeven, die geleden heeft in onze plaats en voor onze zonden. En dat hij dat gedaan heeft uit liefde, omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle zalig worden. Aanvaardt u onze lofprijzing, verhoort u ons gebed. En als er hier iemand is, Heere, die u nog niet kent, die nog verloren is in zonde en overtredingen, dan bidden wij u dat u deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje, te sterk wordt en dat ze tot Christus zullen komen. Wilt u dat uitwerken? We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, broeders en zusters, van het lied Majesteit.